Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent MDJ van Spronsen uit Amsterdam zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 17 augustus hoopt in de morgendienst dominee J. Gene uit Katwijk aan Zee voor te gaan. In de avonddienst hoopt proponent J. A. de Kruijf uit Oud-Alblas voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken in de gemeente. In het bijzonder aan de heer Jaap van Kranenburg uit Bodegraven. Afgelopen dinsdag kreeg hij een dotterbehandeling. Deze is goed verlopen, waarvoor we de Heere dankzeggen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier bijna uitgeweken. En mij treden, mijn voetstappen van het spoor der godsvrucht afgegleden. Laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73, daarvan het eerste vers, Psalm 73 vers 1. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna uit Psalm 119, het derde vers. Och, schond gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3, na de 10 geboden van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden en hij is het die ze ook nu spreekt. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij heeft deze geboden samengevat toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit de brief van Judas. 2 weken geleden Laten we het eerste gedeelte. Vandaag lezen we Judas en dan vanaf vers 17 tot met het einde. De brief van Judas en dan vanaf vers 17. Daar luidt het woord van de Heere. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel over enige onderscheidmakende, maar behoudt anderen door vrezen. En grijpt hen uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker. Hem zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, bij de nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken om hem een zegen te vragen over dit woord. En dan ook voorbeden doen. Laten we bidden. U Heere, komt toe. De heerlijkheid en de majesteit, de kracht en de macht beide nu en in alle eeuwigheid. U bent het waardig om die te ontvangen. U bent het waardig dat we die u brengen. En daarom komen we tot u. Om u te eren, om u te aanbidden. Heere, u bent de alleenwijze God. Zo werd u aangewezen, de alleenwijze God en onze zaligmaker. En we hebben uw wijsheid gehoord, ja, uw woord gehoord. Want u sprak. U sprak in uw wijsheid en u liet het opschrijven door Judas, geleid door de Heilige Geest. Heere, altijd, zelfs het dwaaste van u, dat is wijzer dan wat wij kunnen bedenken. Maar wij vinden uw woord zo vaak een dwaasheid. Het kruis is een dwaasheid en een ergernis. We bidden u. Maak ons wijs tot zaligheid. Dat we niet meer van onze eigen wijsheid leven, niet meer daardoor geleid worden, maar ons laten leiden door uw wijsheid, door uw woord. Heer, dat kan alleen als u het zelf doet, als u ons zelf leidt. Het kan alleen door uw Heilige Geest, die we bezongen als onze leidsman. Die de weg wijst tot u, ja, die ons op die weg brengt, op die weg steeds verder voert. Heer, kom, wees onze leidsman. Leid ons. Door uw geest. Ja, dan zullen we uw wet houden. Dan zullen we onbevreesd leven voor u. Heilig en rein. Nu moeten we zover nog beschaamd het hoofd buigen. Als we uw wet horen. Want die wet die houden we niet. Ook de afgelopen week weer. Als we terugkijken in de spiegel van uw wet, ons leven naast houden, tekortgeschoten. Al die geboden, één voor één. Heer, terecht is het dan als we bevreesd zijn. Bang voor de oordelen die we verdienen. We bidden u, zie ons toch aan door uw Zoon. Door die zalig maken over wie we weer lazen. Wees ons genadig omwille van hem. Want hij hield uw wet. Hij werd door uw woord en door uw geest geleid heel zijn leven lang. Nooit heeft hij een misstap begaan, maar volmaakt gehoorzaam aan u. Zo leefde hij. En nu is hij machtig. Nu bent u machtig. Machtig om ons onstraffelijk te stellen voor uw heerlijkheid. Dat u naar ons kijkt en dat we geen straf meer verdienen. Dat u een zo grote vreugde zet. Door zijn bloed ons schoon wast. Heer, doe dat. En ga uw werk dan ook verder. Ook dat andere, dat u machtig bent ons voor struikelen te bewaren. Dat we uw geboden volgen, dag aan dag. Dat ze het richtsnoer zijn voor ons leven. Zonder struikelen, ja, vernieuw ons van binnen. Zullen we dat doen? Maak ons opmerkzaam op uw wet. Want het doel van die geboden die we gehoord hebben, dat is toch om liefde op te wekken. Liefde tot u, zodat we u aankleven, aanhangen, niet meer zonder u kunnen. Heere, doe dat. Werk dat. Gebruik daarvoor ook deze dienst, zodat we hier samen bij elkaar zijn. Meeluisteren van thuis of elders. Dus met ons als we nog met vakantie zijn. Dus met ons als we weer terug zijn. Dus met ons als we helemaal niet weggaan. Waar we ook zijn. Werk, Heren. Zodat we u zullen lief krijgen. En zodat we u meer lief hebben. Die liefde die kan altijd meer, die kan altijd hoger. Leer ons u vrezen. Want we hebben het gezongen, u ziet een gunst op die u vrezen. Maar ook die regel die ernaast stond. Hoe donker ook onze weg dan ook kan zijn. En Heere, dat kan. Onze wegen kunnen donker zijn, door het donker gaan, door een dal vol van schaduwen van de dood. Heere, ook daar ziet uw oog ons. Ook daar, in die diepte, klinkt uw woord. En werken daarmee. Wees ons dan genadig en nabij als we in het donker leven. Doe het ook als we op de hoogte zijn. Als we leven in blijdschap, in dankbaarheid. Heer, in alle omstandigheden wees ons dan nabij. We bidden u dat in bijzonder voor de heer van Kranenburg. We danken u voor de behandeling die hij mocht ondergaan afgelopen week. We danken u dat het goed is verlopen. Dat u de behandeling hebt gezegend. En Heer, geef ook de komende tijd doorwerking daarvan en herstel. Doe hem en zijn vrouw en alle die bij hem horen, die lief en dierbaar zijn, leven met u en bij u, voor u. Heer, leer ons dat allemaal. Ook die niet met naam worden genoemd. misschien al lang ziek zijn. Waarbij van alles in het leven kan spelen. Zorg en ziekte, aanvechting, twijfel, natuurlijk of geestelijk. Hier onze voeten, die kunnen zomaar uitglijden, maar bewaar ons dan voor struikelen. U bent toch machtig om dat te doen. Ja, we hebben beleden dat u alle kracht en macht hebt. U hebt alle macht en u neemt mensen in dienst. Om in uw macht ons te regeren en wees dan onze koning, onze regering nabij, helpen in het werk dat zij hebben. Denk ook de kerkraad die gegeven is om de gemeente te regeren, uw predikant die u hier aan deze plaats hebt verbonden, stel hen tot een zegen. Dat uw naam er groter door wordt. Uw koninkrijk hier uitgebreid, zegen dan uw gemeente hier. En geef dat alles ertoe leidt dat we u verheerlijken. Ook in deze dienst. Want dat bent u waardig, ja, u komt toe. Alle heerlijkheid en majesteit, de kracht en de macht beide nu en in alle eeuwigheid. Heer, maak dat dan zelf waar, zodat we het gaan doen, zodat we het u gaan brengen, zodat we u gaan eren. Doe dat en hoor ons, om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we in voorbereiding op de preek Psalm 37 en daarvan de versen 2, 3... en 9. Stel op de Heere in alles uw betrouwen en betracht uw plicht. Dat is vers 2. We zingen ook vers 3 en vers 9. Psalm 37, vers 2, 3 en 9. Gemeente, in de Bijbel zijn er drie kernwoorden die heel belangrijk zijn voor het leven van de gelovigen. En jij kent ze ook wel. Als ik ze zeg, geloof, hoop en liefde. Deze drie samen, ze bepalen alles. Het geloof, dat verbindt de zondaar aan de Heer Jezus. En door de hoop blijft die verbinding staan, dwars door alles heen in het leven. Maar de liefde, die gaat die alle twee ver te boven. Want de liefde, die blijft bestaan tot in eeuwigheid. Als geloof en hoop zijn overgegaan in zekerheid en aanschouwen. Dan blijft de liefde nog. Hier op aarde zijn deze drie woorden bepalend voor het leven van de gelovigen. Maar geloof, hoop, liefde, ze zijn er niet vanzelf, ze zijn er niet automatisch. En Judas roept op om daarmee aan het werk te gaan. Om die te laten groeien. En daar is zijn brief op gericht. Heel duidelijk klinkt dat in de versen 20 en 21. Die versen vormen de tekst voor de preek. Vers 20 en 21 uit de brief van Judas. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Het thema voor de preek is een liefdevolle aansporing. Een liefdevolle aansporing en de drie punten komen voort uit de tekst. Ten eerste, let op liefde. Dan hebben we het over geloof. En tot slot staan we stil bij de hoop. Liefdevolle aansporing. Liefde, geloof en hoop. Gemeente, de brief van Judas is een heel scherpe brief. Twee weken geleden stonden we bij stil. De gemeente aan wie Judas schrijft, die wordt aangevallen. Er zijn dwaalleraars actief die steeds grotere invloed krijgen in de gemeente. En Judas, hij waarschuwt zijn lezers. We dachten erover na, zoals dat volk uit Egypte verlost was, maar omkwam in de woestijn, zo is het ook met de gemeente. Wie niet gelooft, die gaat verloren. U, jij en ik, we werden opgeroepen om onszelf te onderzoeken of we in dat geloof zijn. En gemeente, aan welke kant staat u? Heeft u er nog over nagedacht in de afgelopen tijd? Want Judas, hij waarschuwt niet voor niets. Het is van belang dat u het weet. Hij wijst de gevaren aan. In het middendeel van de brief, daar worden de vijanden uitgebreid beschreven in alles wat ze doen in de gemeente. En er klinken scherpe veroordelingen. Maar vanaf vers 17, waar we vandaag begonnen te lezen, daar verandert de toon. Minder waarschuwend en meer bemoedigend. Judas, hij spreekt hier heel erg direct de gelovigen aan. En als u gelooft, dan zijn deze woorden van Judas voor u, voor jou. En ze zijn tot een troost en een bemoediging. U wordt dan hier aangesproken door Judas. Het kan ook dat uw conclusie was dat u niet gelooft. Dat u dat ziet als u zichzelf onderzoekt voor Gods aangezicht. Als dat zo is, dan roept Judas u nogmaals op tot bekering. Buig u neer voor de Heere wanneer uw weg eindigt en uitloopt op het verderf. U ligt al in het vuur. Als u niet gelooft. Maar u moet weer uitgetrokken, uitgegrepen worden. Eruit weggerukt. Dat is de waarschuwing van Judas. Maar nu ligt de nadruk vooral op de bemoediging. Vers 20 en 21. De gelovigen worden aangespoord om te strijden voor het geloof. Judas noemt dat al in vers 3. In het slot van de brief werkt hij dat verder uit. Die oproep. Want Judas, hij wil niet dat u, jij en ik alleen maar zouden letten op alle gevaren die er zijn, alle dreigingen in de gemeente, alle aanvallen die er worden uitgevoerd op uw hart. Nee, Judas, hij eindigt zijn brief positief. De gelovigen, ze worden geroepen tot groei. Die oproep die doet Judas wel op een heel erg liefdevolle manier. We zien het er al aan hoe hij de gelovigen aanspreekt. Maar u, geliefden. De gelovigen zijn geliefden. Ze zijn geliefd door de schrijver van deze brief, door Judas. Maar veel verder daarboven, de gelovigen, het zijn de geliefden van God. Hij zelf heeft hen lief gehad. Hij kent hen door en door. En uit deze liefde klinkt die oproep. En dat is dan een oproep allereerst dat de gelovigen zich zullen bewaren in Gods liefde. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Dat is het belangrijkste wat Judas zijn lezers te zeggen heeft. Dat ze zichzelf in die liefde zullen bewaren, dat ze daarin zullen blijven. In onze vertaling is het niet heel erg duidelijk dat het centrale is. Het lijken in vers 20 en 21 twee opdrachten na elkaar te zijn, maar in de Griekse tekst is het anders. Deze versen 20 en 21, ze vormen één doorlopende zin. En het woord bewaren, dat is daarin het kernwoord. De rest staat eromheen en is op dat bewaren gericht. Eigenlijk zouden we de zin kunnen vertalen als met iets als albouwend en alverwachtend moet u zich bewaren. Albouwend door te bidden en alverwachtend moet u zich bewaren in de liefde van God. Dat is het doel van deze verse, dat u zich bewaart in die liefde Gods. Daarop is dat andere gericht. En daarom gaat dit in de preek voorop, die liefde van God. De gelovigen kregen de opdracht om zich te bewaren in die liefde. En de liefde Gods, zoals het hier staat, kan twee betekenissen hebben. Het kan over de liefde van God gaan. De liefde van God tot mensen, tot zondaren, tot geredde zondaren. Het kan ook over de liefde van mensen tot God gaan. In het Grieks kan het allebei. En die twee, die horen ook bij elkaar. Ze zijn niet van elkaar los te maken. De liefde van God, de liefde tot God, ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De een kan zonder de ander niet bestaan. De Heer Jezus, hij kijkt Petrus liefdevol aan. En hij vraagt, hebt u mij lief? En die vraag stelt hij vanmorgen ook aan ons. Aan u die meeluistert. Jij die hier in de kerk zit. Heb je mij lief? Houd je van hem? Dat je met Psalm 18 zegt. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. O God, mijn sterkte u. Hartelijk beminnen. Hartelijk liefhebben, met heel je hart naar hem uitgaan, hem aankleven, hem aanhangen. Dat is die liefde tot God. Die liefde, Johannes schrijft, die liefde drijft de vrees uit. Je hoeft niet meer bang te zijn. Niet bang voor wat komt. Het enige waar je dan nog bang voor bent als je hem lief hebt, is dat je hem pijn doet. Dat je de Heere verdriet doet met zonde, afdwaling. Gemeente, dat doet de liefde tot God. Die gaat naar hem uit. Als je van iemand houdt, dan ben je bang hem of haar pijn te doen. U wilt voor uw man, voor uw vrouw zorgen. Je wilt er voor je vriend of je vriendin wil je zijn als het nodig is. Dat is het om die liefde te bewaren. Zorgen dat die geen schade leidt. En daartoe roept Judas ons op. Om de liefde tot God te onderhouden. Om die te koesteren. Om hem te volgen en hem te dienen. Uit liefde. Want als u hem lief hebt, dan is het geen harde dienst. Dan is het geen moeten. Dan is het niet zwaar of moeilijk. En als u hem lief hebt, dan wilt u niet anders. Of heeft u hem niet lief? Hou je niet van de Heer Jezus? Judas, hij spreekt hier de gelovigen aan. Spreekt hij dan ook u, jou aan? En die zijn in de liefde. Kent u iets van het verlangen naar hem, naar God? Of weet u niet wie hij is? Als u hem kent, als u hem lief hebt, dan weet u wel dat het waar is wat Johannes schreef. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Mijn liefde voor hem, die komt niet uit mezelf voort. Daar heb ik niet zelf voor gekozen. Nee, die liefde die is door hem opgewekt. Doordat hij in zijn liefde mijn hart heeft aangeraakt, dan smelt het weg en dan ontstaat er wederliefde. De liefde tot God zou er helemaal niet geweest zijn als hij u niet eerst had lief gehad. En de liefde Gods waar Judas hierover spreekt is daarom vooral de liefde die van God uitgaat. Dat is de liefde vooral tot zijn gelovigen. Tot hen zegt hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat is geen liefde tot alle mensen zomaar. Nee, het gaat hier om de geliefden. Zij die getrokken zijn met koorden van liefde. De liefde van God. Dat is zijn liefde die de geloof tot zijn kinderen maakt. Die liefde die ligt er niet hierin dat wij hem lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonden. U herkent misschien wel de woorden uit de eerste Johannesbrief. Bijna nergens wordt er dieper over de liefde van God gesproken dan in die brief. En nadat Johannes dat eerst heeft voorgehouden, gaat hij verder. Wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Als u dan de liefde van God kent, blijf daar dan in. Dat is de oproep die Judas hier doet. Bewaar uzelf in de liefde van God. Wees er zuinig op. Want zonder die liefde mist u Gods vriendelijke aangezicht. Dan zien we alleen een toornende God. Nee, in die liefde, daar zien we hem in zijn genade, in zijn langmoedigheid. De liefde van God, die is als de zon. De kinderen hebben deze week ook wel de zon gezien. En de zon die schijnt nu bijna iedere dag en je ziet de stralen van de zon, maakt alles licht. Je voelt ook de warmte van de zon op je huid. Maar als de zon achter de wolken verdwijnt, dan wordt het opeens een stuk donkerder. En ook kouder. Dat heb je misschien ook wel gemerkt afgelopen week. Als de zon even weg is of als je in de schaduw bent, dan kan de wind opeens best wel koud zijn. Maar als je in de zon blijft, dan blijft het warm. En zo is het ook met de liefde van God. Die liefde ze verwarmt, de gelovigen. Maar als we buiten de stralen van zijn liefde komen, dan wordt alles kil en koud. Dan verstijft het. Het geloof is dan niet weg, maar de warmte ervan, die ontbreekt wel. En daarom zegt Judas hier tegen u, bewaar uzelf in de liefde van God. Heel actief roept hij daartoe op, bewaar uzelf. Judas, hij wijst de gelovigen op hun verantwoordelijkheid. U moet het doen. Jij moet jezelf bewaren in Gods liefde. Zorgen dat je daarin blijft, dat je er niet uitvalt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid. Judas zegt dat niet zomaar. Want eerder heeft hij omhoog gewezen. Vers 1. De gelovigen dat zijn zij die door Jezus Christus zijn bewaard. Hij die door God zijn geroepen, zijn geheiligd, die bewaart hij dwars door alles heen. Straks. Vers 24 zegt hij het weer, hij is machtig u van struikelen te bewaren. Daarom moeten die twee niet tegen elkaar uitspelen, gemeente. Judas, hij houdt het heel dicht bij elkaar. God, hij bewaart zijn volk. Daar begint de brief mee, daar eindigt de brief mee. Hij doet het. Maar de gelovigen, ze worden er wel toe opgeroepen om ook zichzelf te bewaren in die liefde. Het is net als Psalm 37 waaruit we gezongen hebben. We zongen het elkaar toe. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En houd in uw weg het oog op God gericht. Daartoe riepen we elkaar op. Om dat te doen. Om te bewaren in Gods liefde. Want als u dat doet, dan ontdekt u het. Het is de Heere die zijn volk bewaart in eeuwigheid. Hij heeft hun erfenis bewaard. Daar wil Judas u krijgen. Dat u zichzelf bewaart, omdat het de Heere is die het doet. Alleen als u dat weet, dat hij het doet, dan kunt u hier ook aan gehoorzamen. En dan kunt u het ook zelf doen. Dat bewaart ervoor dat we krampachtig vasthouden om hem maar niet kwijt te raken. Want als hij het is, dan laat hij niet los wat zijn hand begon. Dan werkt hij door uw vasthouden heen. Maar het bewaart er ook voor dat we achteloos omgaan met de genade. En niet laten slingeren. Judas, hij zegt, bewaar uzelf. In de liefde van God, zorg dat je erin blijft. Bewaak jezelf in alle aanvallen en strijd. Zodat je die liefde niet kwijtraakt. En voor die strijd geeft Judas wapens in handen. Hij vertelt hoe we ons in de liefde van God moeten bewaren. Al bouwend en al verwachtend moet u zich bewaren. Om in de liefde te blijven, wijst Judas op het geloof en op de hoop. Straks komen we nog bij de hoop, maar nu letten we eerst op het geloof. Tweede punt van de preek. Judas, hij wijst ons op geloof. Dat doet hij vooral in vers 20. Daar lezen we: maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. En als het over geloof gaat, dan heeft Judas het dus over bouwen. Bouwen is een beeld dat in de Bijbel heel vaak wordt gebruikt. Vooral Paulus spreekt over de gemeente als een gebouw dat voor de Heer wordt opgebouwd. En wat bouwen is, dat weet iedereen wel. Misschien hebben de kinderen wel eens naar gekeken. Er wordt een nieuw huis gebouwd. Steeds gaat het iets verder. Eerst zie je dat ze aan het heien zijn. Grote palen de grond inslaan. Dan komt er een grondpatroon. De muren worden opgebouwd. Een dak, de afwerking. Steeds wordt het groter en mooier. Dat is bouwen. Totdat er een huis staat. Dan is het af. Maar Judas, hij heeft het hier niet over het bouwen van een huis. Bouwen van een kerk. Nee, Judas schrijft: bouw uzelf. De gelovigen, ze moeten zichzelf bouwen. En dat is beeldtaal. Er is niets, maar je bouwt je leven op. Er is groei, toename. Uzelf bouwen, dat is groter worden. Opgroeien. Uzelf opbouwen als een tempel voor de Heer God. Zodat hij erin kan wonen. En dan denken we terug aan het vorige punt. Het centrum van deze verse. Dat ligt in het bewaren van uzelf. In de liefde van God. En is met oog daarop. Om uzelf te bewaren. Met oog daarop moet u ook bouwen. Uzelf opbouwen. Om in de liefde te blijven. Dat is steeds dichter naar die liefde toegroeien. Steeds meer daarvan ervaren. Steeds meer wederliefde tot God kennen. Dat is uzelf opbouwen. Maar als je begint te bouwen, dan heb je wel een goed fundament nodig. Want als een huis geen fundament heeft, dan gaat het verzakken. Er komen scheuren in de muur. En als het zo doorgaat, als het steeds verder wegzakt, dan stort het uiteindelijk in. Als u zichzelf niet bouwt op een goed fundament, dan staat je leven niet vast. Dan schudt alles door elkaar. Denk maar aan die gelijkenis van de Heer Jezus. Hij vertelt in Matthäus 7 over twee bouwers. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer. De kinderen kennen het ook wel. Die ene bouwer, hij is wijs. Want als hij een huis wil bouwen, gaat hij eerst graven. Hij graaft en graaft net zo lang tot hij op de rotsgrond komt. Als hij die gevonden heeft, dan begint hij weer op te bouwen. Dan heeft hij een fundament. Dan maakt hij zijn huis. Het is heel anders dan die andere bouwer, de dwaze bouwer. Hij gaat niet graven, hij begint meteen met bouwen. En hij bouwt op het zand. Maar hoe loopt het af? Dat weet je wel, hè? Er komt een storm. En de wind gaat tekeer en er komt heel veel regen. En dan spoelt het huis van de dwaze bouwer weg. Het stort in. Het heeft geen bodem. Maar het huis van die wijze bouwer, dat blijft staan. Dat huis, dat heeft een fundament. En daarom kan het de storm weerstaan. Kan het tegen de regen. Het is dus nodig om een fundament te hebben. Het is nodig om daarop te bouwen. En Judas, hij weet het ook. En hij wijst ons het fundament aan. Hij schrijft, bouw uzelf op uw allerheiligst geloof. Dat is het fundament dat Judas hier aanwijst. Het allerheiligste geloof. Heel vaak in de Bijbel is geloof een werkwoord. En dat is ook in het vijfde vers van deze brief waar we vorige keer bij stilstaan. Zij die niet geloofden, die zijn verdorven. Keer op keer worden we in de Bijbel opgeroepen tot geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult gered worden. Hier in vers 20 is het niet dat geloof dat bedoeld wordt. U moet wel bouwen, maar niet bouwen op uw eigen geloof in de Heere. Gemeente, dat zou een wankel fundament zijn. Het ene moment lijkt het geloof sterk, kan het alles wel aan. Maar het andere moment, dan is het geloof zomaar zwak en wankel. Voelen we, ervaren we er niets van. Luther zei het, geloof is een onrustig ding. Je kunt er niet op bouwen. Als je dat doet, dan zou je bouwwerk, je leven zomaar weer instorten. Nee, als uw zaligheid bouwt op uw eigen gevoel, uw ervaringen, dan is die basis maar zwak. Het ene moment deelt u in Gods liefde, maar als het gevoel weg is, dan zou u weer buiten staan. Maar zo kan het toch niet zijn? De liefde van God is toch niet afhankelijk van de mate waarin u die ervaart? Van uw mate van geloven? Judas, hij wijst hier op een ander fundament. Als hij spreekt over het fundament, dan heeft hij het over het allerheiligste geloof. Dat is het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Het komt van God zelf. Dat geloof noemt Judas ook al in vers 3. Het gaat over de inhoud van het geloof. Niet over hoe u gelooft, maar het gaat over wat u gelooft. En wat is dat dan? Dat is het evangelie van de Zoon van God. Hij die mens werd om zondaren het leven te geven. Om ze terug te brengen in de stralen van Gods liefde. Hij verliet de liefde van God. Hij werd van God verlaten. Om u en jou daarin weer terug te brengen. En ieder die gelooft, die bouwt op dat geloof, die wordt behouden. Want dit is het geloof dat Judas aanwijst. Dit is het fundament waarop u zeker staat, vast staat, onwankelbaar. Niet uw geloven in de Zoon van God, maar de inhoud daarvan, het werk van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn opstanding. Uiteindelijk is hij zelf het fundament. Hij is de uiterste hoeksteen op wie het hele gebouw gebouwd wordt tot een heilige tempel voor de Heer. Hij is het enige fundament waarop u veilig kunt bouwen. Gemeente, is dat jouw fundament? Is de Heer Jezus de basis van je leven? Leun je nergens anders op dan op Hem? Niet op wat je zelf doet, niet op wat je zelf kan of wil, maar alleen op Hem. Gemeente, als u uzelf op de Heer Jezus bouwt, dan is dat het middel om uzelf in de liefde van God te bewaren. Alleen zo blijf je in Hem. Want wat voor ander fundament zou u nog hebben? Waar zou u anders op willen bouwen? Er is toch niets anders. Judas, hij roept u, jou, mij toe om op dat geloof te bouwen. Maar het blijft bij Judas niet alleen bij een opdracht. Judas, hij vertelt ons ook hoe we dat moeten doen. Vaak zijn wij wel geneigd om te vertellen dat er iets moet gebeuren, maar we vergeten vaak te vertellen hoe. Als een juffrouw op school dat zou doen, dat ze jou een opdracht geeft, maar ze vertelt niet hoe je het kan doen, dan kun je niet aan beginnen, want je weet niet wat je moet doen. En Judas, hij legt uit hoe het moet. U, jij en ik, we moeten onszelf opbouwen door het gebed. Dat is de manier waarop we bouwen. Het is biddend bouwen. Eigenlijk net zoals Nehemia. Als Jeruzalem verwoest is, gaat Nehemia terug naar de stad. Om die weer op te bouwen. Maar Nehemia, hij wist wel dat hij dat niet kon in eigen kracht en macht. Daarom gaat Nehemia in gebed. Hij is afhankelijk van de Heer en daarom zoekt hij zijn aangezicht. Keer op keer, steeds weer, zien we Nehemia in gebed gaan. Nehemia is een biddende bouwer. Hij bouwt niet in zijn eigen kracht, maar hij buigt zich steeds neer voor de Heer. Om wijsheid, om kracht, om bescherming. En zo worden de muren steeds hoger, zo wordt de stad steeds mooier. Door het gebed. En daarmee is Nehemia een voorbeeld voor ons, gemeente. Een voorbeeld om te bidden. Het geloof groeit niet automatisch wanneer wij er hard genoeg ons best voor doen. Als we steeds weer naar de kerk gaan, de Heer, hij moet zelf die groei geven. En dat doet hij door het gebed. Maar wie hier kan er bidden zoals het behoort? U, jij, ik niet. Nee, dan zouden we het zelf steeds weer moeten presteren. Als we door het gebed worden opgebouwd, dan zou het nog steeds liggen aan de vurigheid van onze gebeden. Maar dat is het niet. Dat bedoelt Judas niet, hij schrijft. Bouw uzelf op uw allerheiligste geloof, biddende in de Heilige Geest. Judas, hij wijst ons op het werk van de Heilige Geest. Hij is de Geest der genade en der gebeden. Want ook de gelovigen zijn zo vaak biddeloos. Maar het is de Geest die mensen tot bidders maakt. Hij geeft de wil om te bidden. Hij geeft ook de woorden om te bidden. De gelovigen, ze mogen het weten, ook de Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Bidden in de Heilige Geest, dat is een gebed dat door de Geest van God geleid wordt. Een gebed om meer inzicht in het geloof, om meer vastheid daaraan. Door te bidden bouwt u uzelf op het geloof. En door u op te bouwen, bewaart u uzelf in de liefde van God. Zonder die Geest zou er van bidden niks terechtkomen. Het zouden alleen wat woorden zijn, maar de Heere, hij heeft zijn Geest beloofd aan de gelovigen. Zij mogen hem verwachten. Dat is anders bij de ongelovigen. Judas noemt hen in vers 19 over natuurlijke mensen die de Geest niet hebben. Ze zijn gericht op de wereld, op alles wat ze zien. Maar ze missen de Heilige Geest. Zo'n gebed, wat zij zouden doen, die natuurlijke mensen. Zo'n gebed heeft helemaal niets te maken met de liefde voor en de liefde van God. Voor zo'n gebed is er dan ook geen verwachting. Maar wie bidt in de Heilige Geest, die mag bidden met verwachting. Hij mag hoop hebben tijdens het bidden. En dat geldt niet alleen voor het gebed, die hoop. Nee, het hele leven van de gelovigen, dat wordt getekend door hoop. Derde punt van de preek, hoop. Daar spreekt Judas tot slot over. Judas heeft het over hoop en verwachting. Want hij zegt, bewaart uzelf in de liefde God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Judas, hij wil dat de gelovigen zich zullen bewaren in de liefde van God. En dat doen ze door zich op te bouwen op het geloof en daar hun vastheid in te zoeken. Maar ze doen het ook door vooruit te kijken. Vooruitkijken naar wat komen gaat, naar de toekomst. De gelovigen, ze bewaren zichzelf in dit leven door een blik gericht te houden op het eeuwige leven. Want dat is verwachten. Verwachten is vooruitkijken, verwachten is verlangen. En de kerk is een kerk met verwachting. Een kerk met hoop. Als we alleen in dit leven onze hoop op Christus stellen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus. Maar zo is het niet. De kerk kijkt verder dan alleen dit leven. De kerk verwacht de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat is een houding die het leven tekent. Een houding die verder kijkt dan alleen het leven hier en nu. De ogen op de komst van Hem. Want Hij zal komen. Daarover is geen twijfel. Daarom is er ook vaste hoop. In de Bijbel is hoop niet misschien. Zo kunnen wij het vaak gebruiken als een misschien. Misschien zei het toen u met vakantie ging, ik hoop dat het mooi weer is. Daar zit geen zekerheid in, maar zo wordt het in de Bijbel niet gebruikt. In de Bijbel is hoop zekerheid. Ook al zien we ze nog niet, ze zijn er wel. Zodra we het zouden zien, is het geen hoop meer. Daarom gaat de hoop voorbij. Want als de Heer Jezus is gekomen, dan hoeven we zijn komst niet meer te verwachten, daarop niet op te hopen. Nee, dan is het geen verwachten meer, maar het is werkelijkheid. Nu is die hoop er nog wel. De hoop op de wederkomst van de Heer Jezus. Want Hij komt om de aarde te richten. Judas schrijft er in vers 15 over dat de Heer, dat is de Heer Jezus hier, dat Hij komt om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken. De Heer Jezus, Hij komt. En dan zal Hij uw leven oordelen. Maar de gelovigen, zij hoeven daarvoor niet bang te zijn, zegt Judas. Zij kijken verwachtend uit naar zijn komst. Ze gaan hem ontvangen. En Judas, hij wijst dan in bijzonder op de barmhartigheid van onze Heer Jezus. Dat woord barmhartigheid, dat is in de Bijbel een heel belangrijk woord, een kernwoord. Het laat zien hoe de Heer naar u, naar jou, naar mij kijkt. Met ogen vol van barmhartigheid. Het leert ons wat er in Gods hart leeft. Het maakt deel uit van wie God ten diepste is. Hij is barmhartig. Barmhartigheid, dat is omzien naar mensen in nood. Mensen die leven in ellende, die niet weten hoe ze verder moeten, die helemaal vastgelopen zijn. Naar zulke mensen ziet de Heer om. Dat is barmhartigheid. Heel duidelijk zien we dat in een van de gelijkenissen van de Heer Jezus. Daar zien we die man die ons leert wat het is om barmhartig te zijn. Hij heeft er zelfs zijn bijnaam aan overgehouden, de barmhartige Samaritaan. Als deze man, deze buitenlander, op de weg tussen Jeruzalem en Jericho iemand ziet liggen, dan stapt hij van zijn ezel af. Want er ligt een reiziger, half dood, neergeslagen, beroofd, berooid. Verwond. Hij is langs de weg neergegooid. En de priester en leviet, ze gaan er voorbij. Ze zien het wel, maar ze doen niets. Deze Samaritaan, hij is anders. Hij ontfermt zich over die man. Hij verbindt zijn wonden. Hij tilt hem op zijn eigen dier. Hij brengt hem naar de herberg en hij verzorgt hem. Gemeente, dat is barmhartigheid. Omzien naar de ander in zijn ellende. Je ontfermen over iemand die helemaal niets kan. En zo is de Heer Jezus. Zo wordt Hij getekend in zijn woord. Hij ziet om naar mensen in hun ellende en hun noden. Mensen die alles hebben verzondigd. Ze weten dat ze nergens meer recht op hebben. Zelf zijn ze immers van de Heer weggelopen. Sindsdien is alles misgegaan. Mensen die voor zichzelf hebben gekozen en steeds opnieuw voor zichzelf kiezen. Ze hebben zichzelf in het ongeluk gestort en zij hebben barmhartigheid nodig. En u? Heeft u die barmhartigheid nodig? Of bent u nog nooit met uzelf in de knoop geraakt? Heeft u nergens last van? Heeft u geen barmhartigheid nodig omdat u geen ellende kent? De gelovigen, zij weten dat ze die barmhartigheid nodig hebben. En ze verwachten die ook. Het is niet onzeker of ze die krijgen. De Heer heeft het beloofd. Hij zal barmhartigheid bewijzen aan duizenden van degenen die hem lief hebben. Die in zijn liefde blijven. Ze hebben al van die barmhartigheid geproefd. Ze hebben al iets van gezien in hun leven. En Judas, hij wenst hen in vers 2 toe dat ze nog veel meer daarvan zullen ervaren. Dat klonk aan het begin en nu gaat het opnieuw over die barmhartigheid. Want het is op grond daarvan, op grond van barmhartigheid, dat de gelovigen in het oordeel staande blijven. Terwijl de goddelozen worden veroordeeld, we lazen het vers 15. Mogen zij het leven ontvangen. Het eeuwige leven. Dat belooft Judas hier. Het is barmhartigheid die naar het eeuwige leven leidt. Die is beloofd. Het is niet op basis van uw geloof dat u dat leven zult ontvangen. Het is vanwege zijn barmhartigheid. Tot de laatste snik toe moet u van barmhartigheid, van genade leven. Eeuwig leven. Eeuwig bij hem. Dat gaat het aardse ver te boven. Want wie die barmhartigheid kent, wie dat leven ziet dat komt, die gaat het zingen, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Alleen in u, alleen in uw barmhartigheid. Gemeente, als u dat kent, dan hoeft die barmhartigheid van de Heer Jezus, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dan heeft u een blij vooruitzicht, dan mag u erop hopen, die verwachten, want hij maakt het waar. U mag die barmhartigheid verwachten tot het eeuwige leven aanbreekt. En die verwachting, die kleurt het leven hier op aarde. Want dan hoeft u hier niet alles uit te halen, dan hoef je niet alles te presteren. Dan is er een leven voor u bereid, in Gods heerlijkheid. Daar gaat alles naartoe, daar gaat alles op af. Judas, hij roept u die gelooft ertoe op, om dat in het oog te houden, dat steeds weer in herinnering te roepen, die barmhartigheid die komt. Want als u dat doet, als u daar uw oog op houdt, dan bewaart u zichzelf ook in de liefde van God. De vaste hoop, die zorgt ervoor dat u aan die liefde niet hoeft te twijfelen. Want het is geen onzekere liefde. Het is liefde die straks volmaakt gekend zal worden. En als u zich daarin bewaart, dat is het doel van Judas. Zodat u die liefde niet zult, dat u die er niet uit zult vallen, dat u die niet zult verliezen. En daarom geeft hij ons deze opdracht, bewaar uzelf in de liefde van God. Door u op te bouwen, door met hoop uit te zien naar het eeuwige leven. Als u dat doet, dan ziet u dat het helemaal Gods werk is. Heel de zaligheid is uit hem, door hem, tot hem. Kijkt u nou maar eens goed naar deze verse, want het gaat over de liefde van God. De liefde waardoor verloren zondaars Gods kinderen genaamd worden. De eeuwige liefde van God, waardoor hij ons trekt met koorden van goede tierenheid en liefde, om hen het eeuwige leven binnen te trekken. En dat eeuwige leven, dat is er op grond van de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Zijn barmhartigheid verwachten, dat is uzelf toevertrouwen aan zijn zaligmakende werk. Dat voor die mensen in nood, die niets hebben, u in geloof daaraan hechten. En dat geloof, dat heeft u niet van uzelf. U wordt op dat geloof gebouwd door de Heilige Geest. Hij is het die het geloof werkt. Hij is het die u vastmaakt aan dat fundament. Het is de Heilige Geest die zondaren, verloren zondaren tot leven wekt. En zo wijst Judas hier in deze twee versen op de volheid van God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is de Vader die zondaren verkiest uit zijn liefde. Het is de Zoon die zondaren verlost door zijn werk uit zijn barmhartigheid. En het is de Heilige Geest die dit werk toepast in het hart en geloof wekt. In die verwondering brengt Judas ons hier. Niets uit ons, alles uit hem. Dan, ja, dan kan hij ons ook wel gaan oproepen. Om op die barmhartigheid te hopen. Om ons op dat geloof te bouwen. En om mezelf in die liefde te bewaren. Want dan is alles overbracht. Daarom zegt Judas het tegen ons. Bouwt uzelf op uw allerheiligst geloof. Door te bidden in de Heilige Geest. Verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Want dat doende, bewaart u uzelf in de liefde van God. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze, dat is de liefde. Amen. Gemeente, laten we daarom gaan zingen Psalm 133, het derde vers. Psalm 133, vers 3. Laten we samen danken. Heere, wij danken u. Dat we hier deze morgen bij elkaar mochten zijn rondom uw opengeslagen woord. Dat u dat woord gegeven hebt aan een strijdende kerk hier op aarde. Dat u zichzelf in dat woord bekend maakt. Dat u ons in dat woord leert. Hoe we voor uw aangezicht leven moeten. En we danken u. Voor die woorden waar we bij stil mochten staan. Die vertroostende, bemoedigende woorden. Dat u dat zei. Hij sprak de vorige keer heel scherp tot ons. Dat we onszelf moesten onderzoeken voor uw aangezicht. Nu waren het woorden van troost en hoop. Voor hen die geloven. Dat we mochten horen over uw liefde. Uw liefde die zo oneindig groot, oneindig diep is. Dat er een eeuwigheid nodig is om ons daarover te verwonderen. Om ons daarin te verblijden. Heere, we danken u. Dat u zich bekend maakt. Als een liefhebbende God. We danken u Want als we naar onszelf kijken, dan hebben we die liefde nooit verdiend. En toch zoekt u een volk. Een volk dat uw eigendom is. Een volk dat u lief hebt met eeuwige liefde. En hen wilt u versterken met uw geloof, met hoop. Heere, schenk ons die. Schenk ons dat geloof dat ons aan u verbindt. U dat vaste fundament daaraan vasthecht. Schenk ons de verwachting. Door dat geloof, de verwachting op uw barmhartigheid, want u bent barmhartig en genadig. Groot, goede tierenheid en trouw. Heer, geef ons allen dat zicht op die barmhartigheid, dat we ons daaraan vastklemmen. Want u laat toch niemand staan die daarom vraagt, die daarna bidt, die daarom smeekt. Alleen als we er zelf aan voorbij gaan, aan u voorbij gaan, aan uw barmhartigheid voorbij leven, dan gaat u aan ons voorbij. Geef dat het ons niet zo gelde, maar werk in ons. Door uw geest dat we u nodig hebben, u nodig krijgen, dag aan dag. Steeds weer, steeds meer. Zodat we komen in die stralen van uw liefde. Dat u ons daar brengt. Dat we daar blijven. Daar is het waar de liefde woont. Waar wij wonen in uw liefde. Daar wordt wederliefde tot u gewekt. Daar gebiedt u de zegen. En het leven tot in eeuwigheid. Geef ons dat. Verheerlijk daardoor uw eigen naam, zodat we u gaan lofzingen. Deze dag en alle dagen van ons leven en een eeuwigheid lang. Heere, zegen deze dag nog. Ga met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig waar we verwacht worden. Breng ons samen hier vanavond in uw kerk, in uw huis, weer rondom uw woord. Open dat. Open onze harten voor u. Dat bidden we u. Om Jezus wil. Amen. De slotzang zei opnieuw uit Psalm 73 en nu versen 12 en 13. Dat uitzicht, die verwachting van het eeuwige leven die we heel duidelijk in deze versen zien. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefde waardig schatten. Omdat gij het zijt die mijn rechterhand wilde vatten. Psalm 73 vers 12 en vers 13. Wij mogen van hier gaan biddend om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.